Goed, voordat we gaan bidden willen we nog hartelijk welkom heten, broeder van Twillert. Fijn dat je vanavond bij ons bent. We wensen je Gods zegen bij de bediening van het woord. Laten we samen bidden voor deze samenkomst. Trouwe God in de hemel, u die zo ver weg woont daar in de hemel. We hebben gezongen dat uw geest hier is op aarde om het werk te doen, het werk van de Heer Jezus. En dat we achter hem aan mogen, achter Jezus aan. We zien zo naar u uit, Heer Jezus, om heel dicht bij u te zijn, om goed te luisteren naar uw stem. Goed te zien wat u doet, hoe u handelt, waar u bent, nu ook. En zo zien we uit naar de verkondiging van vanavond, dat we veel meer over Jezus horen en hoe de weg mag zijn. Binnenkort, over 2 weken, denken we aan het Pasen en op weg daarnaartoe, Heer Jezus, dan zien we ook hoe zwaar die weg is voor u naar dat kruis. En toch is dat kruis voor ons een enorme verlossing. Dat is het enige wat telt. Uw offer, Heer Jezus, aan het kruis, dat is het allergrootste in alle eeuwigheden tot in de toekomst, maar ook in de hele geschiedenis is er niet zoiets groots als uw offer aan het kruis. U bent gestorven en opgestaan en u zit ter rechterhand van de Vader. Heer Jezus, we aanbidden u. U bent zo groot en we zien uit naar u om u straks in de hemel te ontmoeten. Nu mogen we het doen met uw woord en we bidden uw zegen over broeder van Twillert, dat hij uw woorden helder en zuiver verkondigt. Hij vol is van uw geest. Dat we allemaal gevoed worden, Heer, dat niet één van ons straks naar huis gaat zonder een woord van u. Een voeding, een bemoediging of een troost. Want we zijn hier allemaal zo verschillend gekomen met onze eigen achtergrond, maar wel met het verlangen om uw woord te horen. En u hebt uw woord gegeven. Vader, ga dan zo met ons en ook de komende week in met alle dingen die ons te wachten staan. Vreugdevolle momenten, daar willen we u van harte al voor danken. Maar ook soms meer moeilijke en verdrietige momenten, ernstige dingen die misschien te wachten liggen, maar ook daar bent u bij. Ook door de diepten van het leven gaat u met ons mee, gaat u voor. Dank u, Heer Jezus. En zo zien we naar u uit. We danken u al voor onze broeder die speelt voor aard. Zegen ook hem in het bedienen van het orgel. We denken ook aan uw volk Israël, Heere. Want uw volk heeft het zo moeilijk. Gaandeweg staat het steeds meer alleen. En is er onderling ook zo'n grote verdeeldheid die groeit en groeit. We bidden, Heere, om saamhorigheid onder uw volk Israël. We bidden dat uw volk uit de hele wereld veilig thuiskomt. En dat u de grenzen van het land beschermt en bewaring eromheen plaatst. U de regering zegent met bijzondere wijsheid. En Vader, het grootste wonder, daar zien we zo naar uit, dat u uw geest over uw volk Israël uitstort. Vader, we denken ook aan de kerk. 2000 jaar geschiedenis waar we niet zo aardig zijn geweest voor uw volk, om het zo te zeggen. Heere, wat hebben we een schuld op ons geladen en dat doet ons groot verdriet. Daarvoor zijn we ook in een rouw, Heer, om wat wij uw volk aangedaan hebben. We bidden om uw zegen voor uw volk Israël en uw zegen over de kerk. Heer, niet alleen over deze samenkomst, maar over alle samenkomsten deze dag en misschien vanavond ook nog, Heer, al die kerken die samenkomen, dat daar ook uw woord helder en zuiver klinkt. Zo zien we naar u uit en bidden we u in Jezus' naam. Amen. En dan zingen we het volgende lied voordat broeder van Twillert het woord overneemt. Opwekking 281, als een hert verlangt naar water. Zo mogen wij ook verlangen naar het levende woord. Een gezegende dienst.
over een gedeelte uit het Johannesevangelie, uit Johannes 12. We lezen een stukje uit Johannes 12 en nog een gedeelte uit Johannes 17. Johannes 12 vanaf vers 20. Nu waren er enkele Grieken onder hen die gekomen waren om op het feest, dat is Pesach, het Joodse paasfeest, om op het feest te aanbidden. Die dan gingen naar Filippus, die van Bethsaida in Galilea afkomstig was, en vroegen hem: Heer, wij willen Jezus graag zien. En Filippus kwam en zei het tegen Andreas, en Andreas en Filippus zeiden het op hun beurt tegen Jezus. Maar Jezus antwoordde hun: Het uur is gekomen dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zal worden. Voorwaar, ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Nu is mijn ziel in beroering, en wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit dit uur. Maar hierom ben ik in dit uur gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel, en ik heb hem verheerlijk en ik zal hem opnieuw verheerlijken. De menigte dan die daar stond en dit hoorde, zei dat er een donderslag geweest was. Anderen zeiden: een engel heeft tot hem gesproken. Jezus antwoordde en zei: niet voor mij is deze stem er geweest, maar voor u. Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken. Nu zal de vorst van deze wereld buiten geworpen worden. En ik, als ik van de aarde verhoogd ben, zal ik alle naar mij toetrekken. En dit zei hij om aan te duiden welke dood hij zou sterven. De menigte antwoordde hem: wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus tot in eeuwigheid blijft. En hoe kunt u dan zeggen dat de Zoon des Mensen verhoogd moet worden? Wie is die Zoon des Mensen? Jezus dan zei tegen hen: nog een korte tijd is het licht bij u. Wandel zolang u het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalt. En wie in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Zolang u het licht hebt, geloof in het licht, opdat u kinderen van het licht mag zijn. Deze dingen sprak Jezus en hij ging weg en hij verborg zich voor hen. Johannes hoofdstuk 17, vers 1. Dit sprak Jezus en hij sloeg zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijkt. Zoals u hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat hij eeuwig leven geeft aan alle die u hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, uw Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u bezat voordat de wereld er was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. Ze waren van u en u hebt hen mij gegeven. En zij hebben uw woord in acht genomen. Lieve broeders en zusters, lieve vrienden, we gaan vanavond nadenken over dat alles beslissende moment in de wereldgeschiedenis en in de heilsgeschiedenis van God. Dat alles beslissende moment dat de Heer Jezus zou sterven aan het kruis, opdat hij vrucht zou voortbrengen voor God. Ik mag u meenemen naar het hele begin van de Bijbel, toen de eerste zonde kwam. En toen Adam en Eva zondigden en God zei dat ze de dood zouden moeten sterven. Maar God voltrok dat vonnis niet. Ze zijn wel gestorven, Adam en Eva, maar ze zijn niet de dood gestorven, de dood van een zondaar gestorven. De Bijbel spreekt heel nadrukkelijk over twee soorten dood. Bijvoorbeeld in Openbaring 20, de eerste dood, dat is die we allemaal, zolang de Heer Jezus nog niet is gekomen, zullen meemaken als we sterven. Maar ook over de tweede dood. En dat is de dood waarin je van God gescheiden zou worden. Waarin mensen voor eeuwig zouden terechtkomen in wat de Bijbel de poel van vuur en zwavel noemt. Dat is de tweede dood. En daar komen veel mensen in terecht. Nee, Adam en Eva, die kregen van God iets. Ze werden bedekt. Hun zonde werd door God bedekt. God slachtte een dier, want er lopen geen huiden van dieren rond. Dus God heeft een paar dieren moeten slachten. Onschuldige dieren. En heeft Adam en Eva met die dieren huiden bedekt. Zo konden ze blijven leven voor God. Weet u, er zijn heel veel mensen, en ik ontmoet ze nog wel eens regelmatig, die wel in God geloven. Die wel geloven ook in de God van de Bijbel. En op de een of andere manier hebben ze het idee dat ze voor God nog wel kunnen bestaan. Jezus zegt een paar hoofdstukken verder, dan hoofdstuk 12 en hoofdstuk 14, jullie geloven in God, maar geloven jullie ook in mij? En dat is een kerntekst, dat is vreselijk enorm belangrijk, want nooit zal de zonde worden weggenomen uit jouw leven als je... Je kunt wel in God geloven, maar als je niet in Jezus Christus gelooft, dan voldoet die bedekking niet. Jullie geloven in God, geloven ook in mij. Gisteren sprak ik iemand, christelijke man, en die zei tegen mij dat hij zo dankbaar was omdat God altijd voor hem gezorgd had. Hij had het de hele tijd over God die zijn leven geleid had en me geholpen had. Maar ergens kwam hij niet op dat moment van geloven in Jezus. Jezus Christus wordt in dit stukje wat we hebben gelezen voorgesteld als de Zoon des Mensen. Het uur is gekomen dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zal worden. Dat uur waar de hemel naar uitkeek. Dat uur waar de Vader naar uitkeek. Dat uur waar de hele schepping naar uitkijkt. Het uur waarop er iemand zou zijn die de zonde van de wereld, ook jouw zonde, van je zou willen overnemen. Tot zijn eigendom zou maken. En met die zonde naar het oordeel van een rechtvaardig God zou gaan. En van God zou worden gescheiden omdat hij de dood van een zondaar moest sterven. Begrijpen we dat? Probeer het zo eenvoudig mogelijk uit te leggen. Die. Waar het Oude Testament altijd over heeft gesproken. Vele malen dat dat lam God zou moeten komen. Denk er maar aan Jesaja 43. Om onze overtredingen werd hij doorboord. De straf, daar heb je het weer. De straf die ons de vrede aanbrengt. De mens, de straf van de mens. De Heer Jezus is de Zoon van God en is de Zoon van des mensen. God kan niet in aanraking komen met zonde. God kan onze zonde niet dragen. God is heilig. God bewoont een ontoegankelijk licht. Pas als God ook de Zoon des Mensen zou worden, dan zou hij in het lichaam van de mens de zonde kunnen dragen. En Paulus zegt later dat hij gelooft dat God hem zo lief heeft gehad. God heeft ons zo lief gehad dat hij een zoon liet geboren worden als mens. En die zoon heeft gegeven tot de verzoening voor onze zonde. God die mij heeft lief gehad. En die door de Heer Jezus als het ware zichzelf heeft gegeven voor onze zonde. van alle mensen die ooit geleefd hebben, van de hele wereldbevolking, van alle rijken en grote de aarde, kon nooit iemand één zonde uit zijn leven wegdoen. Alleen bedekken. Alleen bedekken. En toen kwam hij, de Heer Jezus. Zei: Vader, ik ben gekomen om uw wil te doen. In slachtoffer, in spijsoffer, in dat bedekken van de zonde, daar heeft u geen behagen in gehad. Zie, hier ben ik. Ik kom om uw wil te doen. Ene, unieke mens, Jezus Christus, het heilige wat uit God was geboren. Waar de hele schepping op wachtte. Alle oud-testamentische geloven op wachtte, tot die ene zou komen die de zonde ook werkelijk zou kunnen wegnemen. Mijn eerste vraag aan jullie is, en dat is niet zo'n moeilijke vraag. Is uw zonde ook echt weggenomen? Voor God weggenomen. Want dat is de prediking van het evangelie. Paulus zegt, wij zijn gerechtvaardigd geworden tot geloof, door het geloof. En dat in de Heer Jezus Christus. En dat betekent dat als je rechtvaardig kunt staan voor God, dan is je zonde weggedaan. Anders kan dat niet, dat snappen we allemaal. Dus de vraag is, waar u een antwoord op moet geven, ben ik nog een zondaar of ben ik een rechtvaardige? Vindt u dat hoog gegrepen om te zeggen, ik ben een rechtvaardige? Ja, misschien als je naar jezelf kijkt. Er zijn heel veel christenen die zeggen, ja, je blijft een zondaar tot je dood. Maar dat leert de Bijbel niet. Dat leert de Bijbel niet. Paulus schrijft zijn brief aan alle die in Jezus Christus zijn. Alle gelovigen in Korinthe, aan alle heiligen. Alle die gerechtvaardigd zijn. Dat uur wat komen moest, het was het uur waarop God zou willen doen wat hij in zijn hart had voorgenomen. Dat was dat hij de hemel en de aarde wilde vullen met rechtvaardige mensen. En daarvoor moest die ene persoon naar deze wereld komen. Hij moest de Vader onze zonde en onze schuld op hem leggen. Vader, het uur is gekomen. Het was het uur waarop iemand zou sterven die niet kon sterven. Want het gevolg van de zonde was de dood en Jezus had nooit gezondigd. En nu was dat uur gekomen. Er zijn enkele mensen, we kijken zo even naar dit stukje, dit gedeelte. Er waren enkele mensen en die waren opgegaan naar het feest, naar het Pesachfeest. En ze kwamen waarschijnlijk uit allerlei delen, niet van deze wereld, maar uit omliggende landen, Joden die naar het paasfeest gekomen waren. Het paaslam, alles komt bij elkaar, het paaslam zou geslacht worden. En als het paaslam geslacht was, toen het geslacht was in het Oude Testament, direct daarop heeft God een volk, Israël. Dus dat paaslam heeft alles te maken met het feit dat er een volk voor God moet komen. Dat de hemel en de aarde gevuld zullen worden met lof voor God. En ze komen naar het feest toe en ze komen met twee dingen naar het feest. Ze komen van ver, ze hebben over Jezus gehoord. En ze hebben ook gehoord dat Lazarus uit de dood is opgestaan. En hebben ze twee dingen die ze wel willen doen. Ze willen Lazarus zien en ze willen Jezus zien. Kijk maar. Vers 9 van hetzelfde hoofdstuk. Een grote menigte dan van de Joden kwam te weten dat hij daar was. En ze kwamen niet alleen vanwege Jezus, maar ook om Lazarus te zien. die hij uit de dood had opgewekt. Dus ze waren nieuwsgierig, ze wilden Jezus wel zien. En dat waren Grieken die Jezus wilden zien. Enkele Grieken, ze waren opgegaan naar het feest. Ze wilden Lazarus zien, misschien zijn ze wel in Betanië geweest en hebben ze Lazarus gezien. En heeft Lazarus ervan getuigd, maar heeft dat echt hun hart veranderd? Is daar een verandering gekomen? Het bijzondere van dit stukje is, dat haast aan het einde, dan lezen we dat Jezus zich voor hen verbergt. En hij verborg zich voor hen. In plaats van dat zij Jezus gaan zien, gaat Jezus zich voor hen verbergen. Dat is toch een beetje eigenaardig. Waarom zou hij dat doen? Waarom zou Jezus zich verbergen? Wat wil deze hele geschiedenis waar zo lang op gewacht is ons eigenlijk vertellen, ons eigenlijk zeggen? Nou, zoals vers 12 zegt, toen de volgende dag die grote menigte die naar het feest gekomen was, hoorden ze dat Jezus naar Jeruzalem kwam, nemen ze takken van de palmbomen. Ze willen Jezus koning maken. Ze willen dat hij gaat regeren. Ze willen dat hij de Romeinen zal verslaan. Dat is helemaal geen gekke gedachte. Want de Messias die beloofd was, die zou koning worden in Jeruzalem. Ze wilden wel als de koning zien. Maar een koning aan een kruis. Dit is de koning der Joden. Met een bordje. Wie van ons, wie van al die mensen in die tijd zou kunnen begrijpen wat het kruis betekende? Als je alleen naar de buitenkant keek. Als wij vanavond zouden weten dat daar een kruis had gestaan op Golgotha. En er had de Zoon van God had aan dat kruis gehangen. En er was niet bij aan ons verteld wat de betekenis van dat kruis is. Dan kijk je naar dat kruis en dan ben je een Griek. En dan staat er in de Korinthebrief, de Grieken vinden het kruis een dwaasheid. Het kruis is voor de Grieken een dwaasheid. Het kruis is voor veel mensen een dwaasheid. Als God niet zelf ons gaat verklaren wat dat kruis betekent. Als de Heer Jezus zelf niet in verbinding is met de Vader en hier in deze omstandigheden waarin hij nu gaat verkeren, gaat uitleggen wat dat kruis betekent, hadden we er nooit iets van begrepen. Er is geen mens zonder geloof die kan begrijpen dat het kruis de kracht van God is. Dat aan het kruis op Golgotha alle dingen bij elkaar komen. Want uiteindelijk, hoe Adam en Eva, hoe hadden zij... Ja, we hebben er allemaal een potje van gemaakt. We hebben allemaal gezondigd. En toch, God wist van tevoren wat hij deed. En de Heer Jezus wist van tevoren wat hij deed. Vader, het uur is gekomen. Er was wel vaker... het moment gekomen dat ze de Heer Jezus hadden willen doden. Het was zo vaker gekomen. Het uur van de Heer Jezus, dat uur dat komen zou, waar de hele wereld op wachtte, waar de profeten over spraken, en wat vervuld werd aan dat kruis op dat moment in Golgotha, dat God werkelijk zonde kan wegnemen bij mensen vandaan. En ze werkelijk rechtvaardig kan maken. En heilig, zodat ze een toegang hebben in de hemel. Zodat ze in de omgeving van God kunnen leven. Dat moment. Al bij in Johannes 2, als je de bruiloft in Kana hebt. Daar bemoeit Maria zich ermee. Want dan is er geen wijn. En wijn is een beeld van vreugde. En wijn is ook een beeld van het bloed van Jezus Christus dat ons reinigt van alle zonde. Water veranderen in wijn. Dat betekent een dekking veranderen in een wegneming. In een reiniging, die 6 stenen watervaten, die stonden er voor het reinigingsgebruik van de Joden. Johannes 2. Dat was dus een Joodse rituele reiniging voordat je aan tafel ging. En Maria zegt, ze hebben geen wijn meer. En Jezus zegt, mijn uur is nog niet gekomen. Dat uur werd ook niet door Maria bepaald. Dat kon ook niet door Maria bepaald worden. En toen veranderde de Heer Jezus dat water, dat alles wat werd gebruikt voor reiniging. Mag ik het zo zeggen? Alles wat mensen denken, waardoor ze rechtvaardig voor God kunnen staan. Je eigen daden, wat jij gedaan, wat jij goed vindt, dat kan je niet reinigen. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van elke, van alle zonden. Alleen het bloed van Jezus Christus reinigt. Dus, het gebeurde later. En later vinden we dat nog een keertje, een paar keer, ook in andere evangeliën. Maar bijvoorbeeld in Johannes 7, vers 30, dan probeerden ze Jezus te doden. Ze probeerden hem dan te grijpen, maar niemand sloeg de hand aan hem, want zijn uur was nog niet gekomen. En even verder, Johannes 8, vers 20. Deze woorden sprak Jezus bij de schatkist, terwijl hij onderwijs gaf in de tempel. En niemand greep hem, want zijn uur was nog niet gekomen. Zie je dat uur is door God helemaal bepaald. Dat uur, dat was al bekend toen Adam en Eva de eerste mens de eerste zonde deden. Had God al een uur bepaald dat er iemand zou komen die de zoon des mensen zou zijn. De zoon van Adam, mag ik het zo zeggen? Het geslachtsregister van de Heer Jezus in het Lucas-evangelie gaat terug tot Jezus Christus geboren. En het gaat helemaal terug. De zoon van Adam, de zoon van God. God had een mens gemaakt. Adam. God had die mens alles toevertrouwd. Maar achter Adam schuilt dan, rijst op die nieuwe Adam, die laatste Adam. Die mens zou worden om het onbegrijpelijke te doen. Dat hij al het kwaad wat in deze wereld door ons gekomen was, op zich zou nemen. Kunt u het begrijpen? Kunnen wij begrijpen dat iemand dat zou kunnen doen? Dan is dit stukje als het ware een geheimenis. Vader, het uur is gekomen. Die Grieken die komen bij de Heer Jezus. En ze willen Jezus wel zien. Maar ook al zouden zij Jezus straks een aantal dagen later aan dat kruis zien, dan hadden ze er nog niets van begrepen. Niets begrepen van dat geweldige mooie dat God een plan had en dat de Heer Jezus zich daarvoor beschikbaar had gesteld, al in de hemel beschikbaar had gesteld. Zie, hier ben ik. Ik ben gekomen om uw wil te doen, o God. U werd te zien in mijn binnenste. Ik zal laten zien, aan u laten zien. Ik zal uw naam verheerlijken op de aarde. Ik zal laten zien dat wat u gezegd heeft, dat het de waarheid is. Ik zal laten zien dat u gelijk hebt. Weet u, straks zal de hele wereld, zal een moment komen dat de hele wereld zal zien dat al de woorden die God gesproken heeft, dat ze waar zijn. Er zal geen tittel of jota van wat Jezus gezegd heeft ter aarde vallen. Hoe komt dat? Omdat die woorden eeuwig zijn. Eeuwig. Ik ben gekomen om uw wil te doen, o God. Dat geweldige moment dat Heer Jezus als mens in de plaats van ons mensen zou komen en als mens voor God zou leven en het voor Gods vol zou houden en in Johannes 17 zou zeggen, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht wat u mij te doen gegeven heeft. Ik, de mens Jezus Christus. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen. Naam dat de naam in de Bijbel, en dat zult u wel eens vaker gehoord hebben, de naam duidt altijd het wezen van iemand uit. Die drukt dat uit. Jezus, Yeshua, God brengt heil, God redt. In die naam die Jezus heeft rondgedragen hier in Israël, heeft hij laten zien dat God redding wil geven. God redt. Met andere woorden, dat staat helemaal tegenover wat wij zo gauw denken dat we het zelf wel kunnen redden. En ik wil echt jullie ook vanavond op het hart drukken. Je hoeft het zelf niet te redden. Je kunt het niet, maar je hoeft het ook niet. Je kunt het proberen, het helpt allemaal niks. Maar Jezus redt, God redt. God wil redding gaan geven. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij gegeven hebt. Dat betekent, er waren mensen die geïnteresseerd waren in wie u bent. Met andere woorden, dat hele onbegrijpelijke, dat als je God wil zien, je kunt hevig discussiëren of God bestaat of er niet bestaat, en laat God maar eens zien. Dan zeg ik, kijk naar Jezus. Kijk naar Jezus. Ik heb uw naam geopenbaard. Als mensen zeggen dat God een toornige God is, dan hebben ze misschien gelijk, maar ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij gegeven heeft. En wat heeft Jezus geopenbaard? God is genadig. Ze verwonderden zich over de woorden van genade die over zijn lippen kwamen bij zijn eerste preek in Nazareth. Ik ben gekomen om jullie vrijheid te brengen. Ik ben gekomen om jullie los te maken, jullie te ontbinden. Ik ben gekomen om de last van jullie over te nemen. Werkelijk. Wat een heiland. Wat een zoon des mensen. Die zo naar ons toe komt. En zo naar deze wereld gekomen is. Wij willen Jezus graag zien. Zoals de luisteraars graag wilden zien. De menigte. Veel mensen die allemaal zeggen zien, zien, zien. En Jezus verbergt zich. Hij zegt, wat jullie gaan zien, dat zul je nooit begrijpen. Want als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, ik zeg even mijn eigen woorden, maar u snapt het wel, dan wordt de hemel nooit vervuld. Dan zal God nooit verheerlijkt worden op de aarde. Dan zal ik als zoon van God, als zoon des mensen, zal ik alleen blijven. Dan zal de hele wereld doenwaardig blijven voor God. Wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit dit uur dat nu gekomen is. Maar dit uur heb ik altijd voor ogen gehad. Ik wist dat dit uur zou komen. Ik ben voor dit uur in de wereld gekomen. Ik ben voor dit uur uit de hemel neergedaald naar deze aarde toe. Voor dit uur, dit ene moment van 3,5 uur van duisternis. Waarop God zich zou terugtrekken. En God het oordeel zou uitvoeren op die ene mens, zijn eigen zoon. Wat zal ik zeggen? Daarvoor ben ik in dit uur gekomen. Ja, maar waarvoor kwam u dan in dit uur, Heer Jezus? Wat was uw bedoeling dan van dit uur? Vader, verheerlijk uw naam. Het was immers zo dat toen de eerste mens zondigde, had Eva de slang geloofd en de slang had God onteerd. Die had gezegd, wat God zegt is niet waar, je zult niet sterven. En dan komt die verrassende. Je zult niet sterven, nee, je zult als God worden. Voor God is eeuwenlang. Dat zweeft als het ware voor Gods aangezicht. Die ene grote leugen van Satan dat God liegt. Je zult niet sterven. Aan de andere kant komt er die liefde van God om de hoek kijken. God wil niet dat de mens sterft en verloren gaat. God zoekt een uitweg daarvoor. God liegt, je zult niet sterven, je zult de dood niet sterven. Je zult als God worden. Kijk even naar Filippenzen 2, die het goden gelijk zijn niet als een roof heeft geacht. Maar zichzelf vernederde om een mens te worden. Tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. Vader, het uur is gekomen. Daar staat hij, de Heer Jezus. Het is alsof ze samen daar, hij een gesprek heeft met de hemel, met de Vader. En de Vader met hem. Vader, wat zal ik zeggen? Zal ik er van weglopen? Zal het helemaal leeg blijven? Zullen de mensen die hier vanavond zitten niet bij u kunnen komen, nooit? Wat zal ik zeggen? Hiervoor ben ik gekomen. Verheerlijk uw naam. Verheerlijk uw naam. Laat alstublieft zien dat u de waarheid bent. Dat Satan heeft gelogen, mag u verheerlijkt worden. Mag ook werkelijk gezien worden. Dat wordt er denk ik eigenlijk mee bedoeld. Dat u gelijk hebt gehad toen u zei dat de zonde de dood in gevolg had. Maar leg die dood alstublieft op mij. De zoon des mensen. Maar dan kan de hemel niet stil blijven. Dat wie, welk mens op aarde zou, heeft ooit zo God verheerlijkt op aarde. Als de Heer Jezus dwars door alles heen. Hij heeft nooit gelogen. Hij is nooit meegegaan met de praatjes van anderen. Hij heeft altijd gedaan wat de Vader wilde. Vader, verheerlijk uw naam. Maar als ik mijn naam verheerlijk, mijn zoon. Dan moet ik al de zonden van de wereld op jou leggen. Dan pas kunnen de Grieken zien wat het betekent als je als zondaar moet sterven. Bent u wel eens bij het kruis geweest? Dit hele bijzondere. Mijn heiland, de Heer Jezus. Wij willen Jezus graag zien. Jezus zegt, je zult nooit mij zien. Je zult ook nooit de Vader zien als je niet dit ziet. Dat ik naar het kruis toe ga en dat ik daar aan dat kruis zal gaan sterven. Nu is mijn ziel ontroerd of is in beroering. Want wat is dat voor hem geweest? Probeer dat eens voor te stellen. Als wij verkeerde dingen doen, en ik hoop dat u allemaal de Heilige Geest hebt ontvangen. Maar als we iets goed doen, als we liegen of we bedriegen iemand of we proberen ons mooi voor te doen. Direct laat de Heilige Geest in ons weten, doe je niet goed. Je geweten gaat spreken, bij u toch ook, ja? Maar Jezus, bij Jezus, nog nooit had zijn geweten gesproken. Nooit was het bij hem opgekomen, had de Heilige Geest laten zien dat hij iets verkeerd deed. Dat hij één stap verkeerd had gezet. Nooit was de verbinding tussen hem en de Vader verbroken geweest. Nooit had hij angst gehad om een zonde die hij gedaan had. Nooit angst gehad voor een oordeel. Maar als de naam van de Vader verheerlijkt zou moeten worden, dan moest de zonde eruit komen. Dan moest hij angstig worden. Dan moest zijn bloed worden, tot zijn zweet worden als druppels bloed in Gethsemane. Dan moest hij die beker van de toorn van God drinken. Dan moest zijn hart kloppen. Dan moest zijn keel droog worden als een potscherf. Want dan moest hij de zonde niet alleen zo dragen op zijn handen en zeggen van nou, hier is dat pakketje nu. Hij moest de zonde zo in zich opnemen alsof hij degene was die al die zonde gedaan had. Hij moest angstig worden. Ik roep tot u en u antwoordt mij niet meer. Dat was vreemd voor de Heer Jezus. Ik sta daar en u ziet mij, u voert mij ten dode. Anderen hebt u verlost, maar mij verlost u niet. Grijp, lieve mensen, lieve broeders en zusters. Hoe groot, hoe zwaar dat werk is geweest. Dit uur dat komen zou, dat Jezus onze zonde op zich zou willen nemen en zou willen dragen. De vader zegt, ja, ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem nogmaals verheerlijken. Omdat wij het zouden weten. Het is het getuigenis van God uit de hemel wat hij doen zou. Ik heb het misschien hier wel eens vaker gezegd bij andere Bijbeloverdenkingen. Wanneer is, ik kan het ook als vraag stellen. Wanneer is de Heer Jezus voor het eerst gaan praten met zijn discipelen over het kruis? Wie weet dat? We zijn toch een beetje aan het praten. Hij mag vinger opsteken. Hij is heel lang met zijn discipelen op weg geweest. Maar wanneer is hij, terwijl hij dat al lang wist van tevoren, want daarvoor ben ik in dit uur gekomen, wanneer is hij met zijn discipelen gaan praten? Erover gespreken van dat hij naar het kruis moest gaan en dat hij de Joden hem zouden kruisigen en de leidslieden en de schriftgeleerden, weet u, ik zal het maar zeggen, want jullie steken toch je vingers op, hè? Nee. Matthäus 16, als Jezus aan de discipelen gevraagd heeft, wie zeggen de mensen dat ik ben? Wie zegt de mens dat ik de zoon des mensen, hebben we weer die term, hè, ben? En er wordt er van alles gezegd en dan zegt hij, maar wie zegt jullie, wie zegt gij dat ik ben? En dan zegt Petrus, u bent de zoon van de levende God. U bent de zoon van de levende God. U bent de zoon van God. En dan zegt de Heer Jezus, Petrus, hoe kom je aan die wijsheid? Dat heb je niet kunnen halen uit wat je geleerd hebt. Dat heeft mijn vader, zie je, je hebt het ook over de vader en de zoon, hè? Dat heeft mijn vader uit de hemel jou geopenbaard. En dan staat er direct achter, van toen af aan begon Jezus aan zijn discipelen te vertellen dat hij moest lijden. En dan krijg je die opmerking van Petrus, dat gebeurt niet. Weet je wel. Maar van toen af aan. Dus vanaf het moment dat mensen tot de ontdekking kwamen, dat daar voor mij, ik tot ontdekking komt, u tot ontdekking. Lieve mensen, daar staat de Zoon van God. Daar staat de Schepper van hemel en aarde. Er staat degene die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Er staat het beeld van de onzichtbare God, de ware mens, de ware Adam, zoals God hem bedoeld heeft. En pas als we dat weten, dat God voor ons sterven wil, kunnen we eindelijk ook geloven dat het waar is en dat het niet verandert. En als dat eens en voor altijd gebeurd is, dat dat werkelijk voor eeuwig is. Want God heeft het gedaan wat de mens niet kon doen. Ik zal hem verheerlijken. Vader, verheerlijk uw naam. Laat mensen zien wie u bent. Ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven heeft om dat te doen. Dat is Jezus aan het kruis. Het is God die ons zo lief had. Het is de Zoon die zichzelf gaf voor ons. God die zijn eigen Zoon uit liefde gaf voor ons. Het is de mens Jezus Christus die de zonde van ons allemaal overneemt en zegt, geef het maar aan mij. Maar ja, dan moet je dat ook aan hem geven. Hè? Dan moet je dat wel doen. Dan moet je wel naar elke zonde die je gedaan hebt zeggen, Heer Jezus, ja, ik kan die zonde zelf niet dragen. Ik geef die aan u. Maar is dat niet tegelijkertijd het mooiste wat je kunt doen? Is dat niet het heerlijkste van alle zonden die u nog telkens doen? Dat we die geven aan hem? Want de Vader wil verheerlijkt worden. Zodat als we dat in geloof werkelijk aan hem geven, dat wij de Vader zouden gaan verheerlijken. Want dat is het gevolg. Het gevolg van dat je weet dat je zonden en je schuld, dat die weg zijn. Het gevolg ervan is dat er maar één ding overblijft. Je kunt jezelf er niet voor bedanken. Want jij hebt die niet bij je weggehaald, dus wat blijft er over? Het blijft over dat we tot in eeuwigheid God zullen danken, dat we het lam zullen danken. Tot in eeuwigheid zullen zeggen, ik ben helemaal niet waard dat aan mij iets gegeven wordt. Maar het lam is waard om te ontvangen alle heerlijkheid en eer en kracht en alle aanbidding. En dat maakt je zo blij. Als je zelf niet meer in het centrum staat van je eigen gedachten en van je eigen wil, maar de Heer Jezus Christus daarin staat. En je hem ziet voor jou, voor mij. Naar jou toe komen, naar jouw hart, naar jouw schuld, naar jouw bestaan. Ik zeg, dank u wel, Heer Jezus. U hebt het gedaan. Dank u wel. Heb je dat wel eens gedaan? Of nooit? Heeft het wel eens tegen de Heer Jezus? Ik dank u. Want kijk, geloof zegt niet. Geloof en twijfel gaan niet samen. Genade en wet gaan niet samen. Dus blijft dat enige over. Dat onze dank voor God is. In het boek Openbaring, daar zien we dat Johannes, de apostel, die wordt opgetrokken in de hemel. En dan ziet hij God zitten op zijn troon en hij ziet het lam van God. En dan ziet hij vier wezens, hè, die een beetje corresponderen met de evangelieën, Matthäus, Marcus, Lucas. Hè, Matthäus, hij ziet een leeuw. Marcus, hij ziet een rund, een dienstknecht. Marcus spreekt over die Jezus als een dienstknecht. Lucas, hij ziet daar een mens. En Johannes, hij ziet daar een vliegende arend. De hemelse mens, de Zoon van God. En ik weet niet hoe lang het was vanaf het moment dat Adam zondigde tot het moment dat Johannes daar in de hemel komt. En dan ziet hij die wezens die we ook in Jesaja tegenkomen, ook in Ezekiel. En wat zeggen ze? Dag en nacht. Moet je eens voorstellen dat je dag en nacht niets anders zegt dan heilig, heilig, heilig is de Heer. Bewaar afstand. Kom niet met je zonde en schuld in zijn nabijheid. Heilig. Heilig, heilig is de Heer. En dan komt er plotseling een stem. Die stem die wijst naar een lam. Die zegt, het lam dat geslacht is, is waard om te ontvangen. alle eer en macht en rijkdom. En voor het eerst in die hele lange geschiedenis gaan die vier wezens aan de kant staan. En ze zeggen iets anders. Ze zeggen amen. Het is volbracht. Je kunt weer bij God komen. Je kunt in de troonzaal komen. Je kunt zelfs komen in het huis van de Vader. Amen. Want het Lam heeft het gedaan. Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw naam. Neem mij maar. Zal Jezus later zeggen tegen degene die hem komen ophalen. Als u mij zoekt, laat deze dan heen gaan. Als u mij zoekt de doden, Vader. Laat dan deze heen gaan. Die mensen die hier zitten vanavond. Laat ze heen gaan. Geloof je dat? Dat is geloven in Jezus. Niet alleen in God. Niet alleen in een oordeel. Niet alleen in de Bijbel. Jullie geloven in God. Geloof ook in mij. Het is volbracht. Je zult nooit iets van Jezus begrijpen. Nooit iets van Jezus zien. In zijn heerlijkheid. Als je niet eerst deze stap maakt. Hij is voor mij gestorven. Als je het eerst vol aanbidding voor hem neervalt en zegt, ik dank u Heer Jezus, ik begrijp het niet. Maar het uur is gekomen. Het uur waarop u de zonde uit deze wereld hebt weggedragen. En ik aanbid u ervoor. Weet u, het zal niet zo lang meer duren voordat de Heer Jezus komt. Maar zorg ervoor dat je niet achterblijft als hij komt. Want hij komt eerst echt voor de zijn, hoor. Degene die van Jezus Christus zijn. Of degene die in Jezus Christus zijn. Jezus gebruikt hier het beeld van een graankorrel die in de aarde valt en sterft. Hè? Hij zegt, die graankorrel, die zou nooit, de hemel zou nooit gevuld kunnen worden. God zou nooit verheerlijk kunnen worden door mensen als ik niet in de aarde zou vallen en sterven. Hij stierf, hij viel in de aarde. Het mooie is dat die graankorrel die sterft en die zelf doodgaat en in de aarde valt, die brengt leven voort. En vrucht voort. Er komt opstandingsleven uit die graankorrel. Als een Paulus gebruikt het beeld van de graankorrel in 1 Korinthe 15. En dan gebruikt hij het op ons christenen. We zeggen als alle die in Christus Jezus ontslapen. Ik zeg het even met mijn eigen woorden. Als je nou als een christen straks sterft en je komt in de aarde te vallen. Lieve mensen, dan sta je toch ook als de Christen op. Als je als een rechtvaardige in de aarde valt en sterft, dan sta je ook als een rechtvaardig op. Tenzij de graankorrel in de aarde valt en sterft. Maar als je nou niet als een Christen in de aarde valt en sterft, omdat je door allerlei invloeden hebt gedacht dat het niet voor jou was. Of dat je hebt gedacht, dat kan niet. Of dat je hebt gedacht, God weet niet wie ik ben, hoe slecht ik ben. Hoe kan God dat nou voor mij doen? Maar God kent ons. Er is niemand die mijn leven beter kent met al zijn falen als God zelf. Toch, voor degene die gelooft, die sterft met Jezus mee, gaat als een graankorrel in de aarde en die staat met de Heer Jezus op, die is in de Heer Jezus gekomen. Alle die in Christus Jezus zijn door het geloof, Maar we moeten wel geloven. Geloof is niet zo moeilijk, hè. We worden heel moeilijk gemaakt. Maar ja, wat zal ik als voorbeeld noemen? Als een van jullie die ik ken tegen mij zou zeggen, nou Bert, ik heb nog een oude bromfiets staan, die kun je van me krijgen, ik noem maar wat. Dan geloof ik direct dat ik die zou kunnen krijgen. Maar als God nou tegen jou zegt, als Jezus Christus nou tegen jou zegt, ik wil jouw zonde van je overnemen. Waarom zou ik dat niet geloven? Als je gelooft dat hij dat werkelijk doet, werkelijk gelooft dat hij dat doet, dan zeg je, ja, mijn zonden zijn van me overgenomen. Het kan toch niet zo zijn dat je gelooft dat de Heer Jezus voor jou en met jouw schuld en zonde gestorven is, dat hij je bij God heeft gebracht, en dat je een week later zegt van, ja, maar is dat nou werkelijk wel gebeurd? Of dat je zegt, nou, ik weet het niet hoor, ik heb dat gevoel er helemaal niet bij. Als het gelooft, dan kun je alleen maar zeggen, Heer Jezus, ik dank u, want nou ben ik rein. Nou ben ik rechtvaardig, want u zegt het, want u heeft mijn schuld weggedaan. Nou sta ik rechtvaardig voor God, want u heeft alles op u genomen. Ja toch? En anders geloof je niet. Dat wil ik graag benadrukken vanavond. Geloof in de Heer Jezus. En laat je behouden. Laat hij zijn werk niet voor niks hebben gedaan. Maar laat u redden. Laten we samen danken. Jezus, ik wil u zo danken. Dat u de graankorrel wilde zijn en in de aarde wilde vallen en sterven. Dat uw dood, Heer Jezus, nieuw leven heeft voortgebracht. En niet enkel leven, maar zoveel levens die gegeven zijn aan mensen die geloofd hebben in u. Ik wil u danken, Heer Jezus, dat u alle twijfel wil wegnemen, dat uw geest in onze geest wil getuigen dat we kinderen van God zijn. U wilt ons helpen dat we uit geloof leven. Dat we het ook tegen onszelf durven zeggen. Ik ben een kind van God, niet omdat ik zulke goede daden heb gedaan of zo goed heb geleefd. Maar omdat ik geloof dat de Heer Jezus, dat u Heer, mijn schuld en zonde hebt weggedaan. Wie mij gelooft heeft eeuwig leven. En komt niet in het oordeel. Wie niet gelooft, die is reeds veroordeeld, heeft u eens gezegd. Heer Jezus, we geloven in u. Dank u wel. We zijn verlost. De schuld is weggedaan. Uw naam zij geprezen. Amen. We gaan met elkaar zingen. Met vreugde zal ik tot u zingen, Heer. Opwekking 242. Laten we dat dan ook met vreugde doen. Ik wil afscheid van u nemen met een tekst uit het boek De Openbaring. Daar is het niet alleen de Heer Jezus die zegt, dat u ons genadig wil zijn en vrede wil geven. Daar is het ook niet alleen de Heilige Geest die dat benadrukt. Daar is het ook niet alleen de Vader. Daar zijn het ook die vier wezens die voor de troon zijn. Kijk maar. Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Genade zij in vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad. Maar die liefde moest wat uitwerken. Die moest ook gezien worden. En daarom. En ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons heeft gemaakt tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zingen we tot slot ons slotlied. Ik wandel in het licht met Jezus. Thank you.